Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. Ook vandaag lezen we verder uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof, geschreven door Monseigneur André Léonard. We lezen verder uit het hoofdstuk over zijn periode als bisschop in Namen. Het aangrijpen of creëren van grote kansen om het geloof nieuw leven in te blazen. In juni 1995 kreeg ik een uitzonderlijke kans. Ik stond op het punt Lisieux te verlaten, na mijn deelname aan een sessie georganiseerd door de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. Terwijl ik afscheid nam van de rector van het heiligdom, bij wie ik verbleven had, vertelde mijn gastheer terloops dat het Karmelietenklooster van Lisieux besloten had om het grote reliekschrijn van Theresia buiten Frankrijk te laten rondgaan, als buitenlandse bisschoppen zouden vragen om het naar hun bisdom te laten komen. Ik haalde onmiddellijk mijn agenda tevoorschijn, vond 10 vrije dagen in november tussen 2 pastorale bezoeken in en zei opgewonden tegen de rector dat ik deze dagen reserveerde. Na de bevestiging van het akkoord van mijn bisschopsraad. Een vaak waardevolle structuur. Theresia had een groot succes in Namen, Borin en Arles. Er was altijd volk in de Sint-Albanus-kathedraal. Zelfs 's nachts bleven gelovigen er nog bidden. Een goed in elkaar gestoken route leidde hen eerst naar een tentoonstelling over het leven en werk van Theresia, vandaar naar het grote reliekschijn aan de ingang van het koor, vervolgens naar de aanbiddingskapel en tenslotte naar de uitgang, maar niet zonder te passeren langs enkele priesters in alben en paarse stola om de boetelingen te verwelkomen, terwijl er lichte achtergrondmuziek hoorbaar was. Als ik alle mogelijke misdaden had begaan, zou ik altijd hetzelfde vertrouwen bewaren, klonk er. Deze 10 dagen waren een uitzonderlijke volks- en gemeenschapsretraite. Het grote jubileum van het jaar 2000. Het was een geweldig initiatief van Johannes Paulus II, een paus van wie ik veel hield. Ik vond hem briljant toen hij in oktober 1978 zijn pontificaat begon met zijn beroemde uitspraak: "Wees niet bang, zet de deuren wijd open voor Christus." Al van bij zijn intronisatie wisten we welke richting hij zou uitgaan. Ook Benedictus XVI zal aan het begin van zijn pontificaat zeggen: "Wees niet bang voor Christus, hij zal u niets afnemen, hij zal u alles geven." Net zoals Monseigneur Karol Wojtyła in Krakau het 1000-jarig bestaan van het geloof in Polen gevierd had, zou hij als paus veel belang hechten aan het grote jubileum van het jaar 2000. Het schrijven dat het programma van deze viering voorstelde, Tertio Millennio Adveniente, was ongelooflijk rijk. Een geschenk uit de hemel voor de bisschoppen die dit jubileum in hun bisdommen moesten organiseren. De 3 voorbereidende jaren waarin achterinvolgens Christus, de Heilige Geest en de Vader centraal stonden, werden opgebouwd rond de 3 theologale deugden en de 7 sacramenten. En ieder jaar belichtte ook een ander attribuut van de Maagd Maria en dus van de kerk. Een catechese van een uitzonderlijke kwaliteit werd ons zo gratuit op een gouden schotel aangereikt. We hoefden er alleen maar bij wijze van spreken muziek op te zetten. Een kant-en-klare theologie. Omdat het globale plan al lang op voorhand was vastgelegd en ik de gewoonte had mijn zomervakanties te gebruiken om te schrijven, schreef ik 3 boeken die elk in grote lijnen de thema's van de jaren 1997 tot 1999 behandelden. Jezus Christus, de mens van alle tijden, uitgegeven in Averbode in 1997. Kom Schepper Geest, uitgegeven in 1998 bij Carmelitana in Gent. En Vader, Uw Rijk Komen, eveneens uitgegeven door Carmelitana in 1999. Ze waren een inspiratiebron voor de pastorale bezoeken van deze 3 jaar, voor de conferenties in elk decanaat en voor de viering van vormsels, diaken en priesterwijdingen. Het was een gelukkige en providentiële ingeving, want in oktober 1998 vernam ik van de apostolische nuntius dat Johannes Paulus II mij uitnodigde om voor hem en de Romeinse curie in februari 1999 de vaste retraite in het Vaticaan te breken. Ik hoorde de apostolische nuntius nog aan de telefoon zeggen: "Ik bel u over een half uur terug om uw toestemming te krijgen." Ik kreeg te horen dat het thema aan mijn vrije keuze was overgelaten, maar dat het bij voorkeur verband hield met het jubileum. De enige vereiste was dat ik in het Italiaans zou preken. Aangezien de retraite maar een kleine week zou duren, hoefde ik geen pastorale bezoeken af te zeggen. En omdat ik geen tijd had om een geheel nieuwe tekst op te stellen, gebruikte ik materiaal uit mijn 3 boeken en andere, en wat ik al in verschillende omstandigheden had gebruikt. Voegde het samen en verifieerde of ik de Italiaanse vertaling ervan zou kunnen improviseren op het moment zelf van de preek. Het was een aangrijpende kerkervaring, die mijn liefde voor de bruid van Christus vergrootte. Voor mij zaten ruim 70 kardinalen, waaronder Jozef Ratzinger. Bisschoppen, priesters, religieuzen en leken, allemaal werkzaam in de verschillende dicasteriën van de Romeinse curie. Ik werd geraakt door de sfeer van bezinning en gebed, maar ook van welwillendheid. Niet alleen tijdens de 4 korte dagelijkse preken van maximaal een half uur, maar ook tijdens de pauzes en vooral tijdens het getijdengebed, lauden en vespers, de eucharistische aanbidding en het rozenkransgebed. De bisschoppen en priesters hadden al de eucharistie gevierd in hun respectievelijke lokale gemeenschappen. Ik had al een groot aantal kardinalen ontmoet tijdens de ad limina bezoeken van 1993 en 1997 en ik waardeerde hun vriendelijkheid, hun toewijding en hun liefde voor de kerk, ook al leek mij de competentie van 2 of 3 van hen niet van hetzelfde niveau. Deze retraite bevestigde mijn over het algemeen zeer positieve waardering voor deze zeer naaste medewerkers van de Heilige Vader. Johannes Paulus II zat niet in de Sala Clementina met de andere retretanten, maar links van mij, in een soort voorkamer, uit het zicht, omringd door zijn 2 secretarissen en zijn bedienden. Toen ik vroeg aankwam in de nog lege zaal, zat hij daar al geknield te bidden. En toen ik op het podium stapte om te preken, stak hij zijn hand op met zijn duim omhoog om mij aan te moedigen. Aan het einde van de retraite, na een korte openbare toespraak, ontving hij mij, zoals gewoonlijk gedurende een half uur, om mij te vertellen wat hem in het bijzonder in deze retraite geraakt had. Aangezien we niet ver verwijderd waren van het grote jubileum van het jaar 2000, durfde ik de volgende overweging maken. Ik heb de indruk, Heilige Vader, dat u sinds enige tijd met meer aandrang tot ons spreekt over de noodzaak dat de kerk zich voorbereidt op de wederkomst van Jezus in heerlijkheid. Hij dacht enkele seconden na, zijn kin rustend in zijn linkerhand, en zei eenvoudigweg: "Inderdaad." Het was voldoende om mij te bevestigen in het vurige gebed dat mijn bisschopsleuze was: "Ja, kom, Heer Jezus." Daarop stond hij op en gaf me een stevige omhelzing. De volgende dag kwam ik aan in Borin, een plaats waar Maria verscheen, om het pastorale bezoek van dit decanaat te beginnen. Ik stond even stil bij deze uitzonderlijke ervaring van nabijheid met de Heilige Vader, omdat ze me hielp om mijn liefde voor de kerk te versterken. Ook al bestaat de kerk, zoals we maar al te goed weten, uit zondaars, te beginnen bij onszelf. Maar we zullen ze nooit verloochenen, Ook al moesten we soms met veel water de augiasstallen uitmesten, inclusief deze van de Curie. Zonder te vergeten dat ieder van ons altijd voor zijn eigen deur moet vegen. De jongeren van die tijd waren diep en blijvend getekend door de pastoraal van Johannes Paulus II. Het initiatief van de Wereldjongerendagen was schitterend. Ik nam er voor het eerst aan deel in 1991 in Częstochowa, kort na mijn bisschopswijding. Voor het eerst waren er jongeren aanwezig uit de landen van de voormalige USSR, Russen, Oekraïners enzovoort. Het was geweldig. Ik ging ook naar Manila, Parijs, Rome, Toronto enzovoort. Kortom, naar alle Wereldjongerendagen tot 2013, behalve naar Denver. De moed van paus Johannes Paulus II, vooral in zijn laatste jaren. De kracht van zijn woord, dat schitterde te midden van zijn zwakheid. Zijn liefde voor Christus en voor Maria vormde de geest en het hart van verschillende generaties jongeren die door deze ervaring voorgoed getekend zijn. Wat een buitengewone evangelisatie. In privécontacten was Johannes Paulus II heel terughoudend en discreet. Als hij een encycliek schreef, was dat voor ons Cartesianen moeilijk te lezen, omdat deze teksten soms een logische structuur misten. Maar hoe kon hij de harten raken, wanneer hij improviserend tot de menigte sprak? Ik zag Benedictus aan het werk in 2005, 2008 en 2011, in Keulen, Sydney en Madrid. Hij had een heel andere stijl. Hij bleef een professor en sprak tot een miljoen jongeren alsof hij tot 50 studenten sprak. In het begin kwamen enkele organisatoren hem zeggen: maak gebaren, begroet de menigte, improviseer. Maar ondanks deze terughoudendheid werd hij door de jongeren goed ontvangen. Ik herinner me mijn deelname aan een dag die voor Italiaanse jongeren in Loreto georganiseerd werd. Hij sprak zacht, langzaam, op een zeer pedagogische manier, over de essentiële aspecten van het geloof. En ik zag dat al die jongeren aantekeningen maakten. Hij had niet het vuur van Johannes Paulus II, maar hij was zeer goed onderlegd om complexe onderwerpen eenvoudig en met een grote finesse te bespreken. Hij raakte vooral de harten door zijn nederigheid. Hij en Johannes Paulus II waren complementaire figuren. Ik heb veel aan hen te danken, want zij waren voor mij een authentieke vader aan wie ik mijn dank kon betuigen en aan wie ik mij kon toevertrouwen. Lang leve de kerk. Voor het jaar 2000 heb ik natuurlijk een boek gepubliceerd waarin ik de door de paus voorgestelde thema's uitdiepte. Trinité d'amour, Eucharistie pour notre route, uitgegeven in Parijs in 1999, waarin hetzelfde jaar ook de Franse versie van de retraite verscheen. Viens, Seigneur Jésus, retraite au Vatican. Dat jaar waren er geen pastorale bezoeken gepland. De 8-jaarlijkse bezoeken van 17 dagen aan de 39 decanaten van het bisdom waren in december 1996 beëindigd. In januari 1998 was een tweede bezoek aan het hele bisdom begonnen, dat iets minder tijdrovend was, met 6-jaarlijkse bezoeken van 10 dagen. Ze waren vooral gericht op het verdiepen van de catechese en op de interparochiële samenwerking. 1997 was het jaar waarin een reeks buitenlandse pastorale bezoeken werden ingeluid. Ik kom hier op terug, want deze bezoeken hebben mijn kijk op de universele kerk aanzienlijk verruimd. Maar nu weer even ter zake. Geïnspireerd door het programma van Johannes Paulus II voor het jaar 2000, beleefden we in het hele bisdom een hele reeks specifieke jubileumdagen. Voor priesters, diakens en seminaristen, voor godgewijden, voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor de sector van de catechese, voor zieken en hun bezoekers, voor gevangenen, met een op televisie uitgezonden mis in de gevangenis, voor de landbouwsector, op de beurs van Libramont, voor de culturele sector in Redu, het Boekendorp, voor de wetenschapssector, voor de gebedsgroepen enzovoort. Wat een vreugde om een kerk die dicht bij de Heer en bij de wereld staat, te voelen leven, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar ook door de uitzonderlijke paus Johannes Paulus de Grote. Zo groot en zo ondernemend dat wij, in plaats van in 2001 wat te kunnen rusten, eind december 2000 de exhortatie Tertio Millennio Ineunte ontvingen met als richtsnoer Duc in Altum, vaar naar het diepen. Het derde millennium begon, astronomisch gezien, pas op 1 januari 2001. Geen sprake van dus om het tempo van een nooit voltooide evangelisatie te vertragen. Enkele beschouwingen over het pausdom. De betekenis ervan gaat terug op Petrus. In het college van de 12 zijn allen apostelen, maar aan Petrus wordt een bijzondere zending toegekend, die bij Matteüs zeer duidelijk omschreven wordt. Jij bent Petrus. Op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Deze bevoorrechte rol van Petrus komt ook in andere passages tot uiting, wanneer Jezus aan de 12 vraagt: En jullie, wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordt namens hen: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dezelfde nadruk op de rol van Petrus vinden we in het evangelie van Johannes. Jezus heeft zojuist in zeer realistische bewoordingen gesproken over de Eucharistie, zichzelf voorstellend als het levende brood dat zijn leerlingen moeten eten. Als ze dit horen, vinden sommige religieuze overheden van Israël deze taal te hard en doen alsof Jezus hen oproept tot kannibalisme, terwijl het alleen maar over een diepgaande, zelfs lichamelijke gemeenschap met hem gaat. Dus richt Jezus zich tot de 12. Jullie willen toch niet ook weggaan? En Petrus antwoordt namens de groep: Maar Heer, naar wie zouden wij gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Petrus heeft Jezus dus gekend voor zijn dood en verrijzenis, maar ook na zijn hemelvaart. En zijn zending gaat verder door de opvolging van de bisschoppen van Rome, want hij stierf als martelaar in Rome onder Nero. Zijn opvolgers hebben, natuurlijk op een andere manier, zijn unieke rol overgenomen, namelijk om in het college van apostelen degene te zijn waarop ze kunnen vertrouwen als op een rots. Na zijn eigen kwetsbaarheid tot 3 maal toe ervaren te hebben in de verloochening van zijn meester, is Petrus nu in staat om de beproevingen te doorstaan en zijn broeders in het geloof te sterken. Gedurende de eerste 3 eeuwen waren alle pausen martelaren, getuigen tot en met hun vergoten bloed. Wat een genade voor de kerk! Daarna kende de kerk allerlei soorten pausen. Sommigen werden vermoord, niet langer als martelaar, maar vanwege hun slecht gedrag of vanwege smerige afrekeningen. Alleen Johannes Paulus II stierf later bijna als martelaar, omdat hij een lastpost voor de communistische wereld was. Er waren allerlei soorten pausen tijdens de Renaissance. Enkele heiligen, zoals Pius V, maar ook bandieten die deze missie kochten door kiezers om te kopen. Anderen die zich vooral bezighielden met zichzelf te verrijken of die droomden van een oorlog om de pauselijke staten uit te breiden. Seksuele psychopaten, zoals Alexander VI, beschermers van kunst, wat op zich niet slecht is, maar niet de allereerste roeping van een paus. En de boot van Petrus hield stand. Zelfs de minder stichtelijke pausen vervielen niet in ketterij. En de zeldzame uitzonderingen die in de oudheid flirten met ketterij, herriepen zich op tijd. Sinds 1850, vanaf Gregorius XVI, hebben we het geluk pausen te hebben die op persoonlijk vlak voorbeeldig zijn en soms ook briljant door hun cultuur of diplomatie. Pius IX, Leo XIII, Pius X, Benedictus XV, Pius XI, Pius XII, Johannes XXIII, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II. Allemaal markante persoonlijkheden. Benedictus XVI is een van de weinige pausen theologen van de moderne tijd. En Johannes Paulus II een van de zeer weinige pausen filosofen. Beiden liggen in het verlengde van de pausen theologen van de oudheid, namelijk Leo de Grote en Gregorius de Grote. De huidige paus Franciscus heeft andere kwaliteiten. Hij is vooral gericht op pastorale communicatie. Theologie en filosofie zijn niet zijn prioriteit. Hierbij aansluitend nog een paar woorden over de ecumene. Protestanten gebruiken als excuus dat ten tijde van de reformatie het pausdom ontrouw was aan haar zending. Het pauselijk gezag werd vaak misbruikt. En we begrijpen dat Maarten Luther zich ergerde aan de handel in aflaten. Want om de nieuwe Sint-Pietersbasiliek te bouwen, werden in zekere zin aflaten verkocht. Paus Leo X, die Luther veroordeelde, was geen voorbeeldige paus. De reactie van Luther was terecht, zelfs als zijn rebellie al maar extremer werd. Hij had veel meer kunnen bereiken door de handelwijze van de heiligen, door de manier van hen die de kerk hervormden, door hun heiligheid in plaats van door rebellie. Denk aan Franciscus van Assisi, die zijn broeders vroeg om alle priesters met groot respect te behandelen, zelfs zij die in losbandigheid leefden. De heiligen bekeerden de kerk meer door hun liefde en hun trouw dan door rebellie. Met de Lutherse en Calvinistische wereld zijn er nu verheugende toenaderingen over de leer van de rechtvaardiging door het geloof aan de gang. Bovendien delen we nu met de reformatorische wereld de liefde voor de Bijbel, die ook voor de katholieken een prioriteit geworden is, ook al is er nog een lange weg te gaan. Ik moet zeggen dat ik tijdens mijn bisschopsambt, vooral in Namen, uitstekende relaties met de protestanten had. Ik ben verschillende keren naar hun kerkgebouw geweest. Ik herinner me zelfs een avond waarop de dominee me uitnodigde om een toespraak over de rechtvaardiging door het geloof te houden, terwijl hij zelf aanbood een reflectie over de Maagd Maria en haar rol te geven. Heel sympathiek van zijn kant.
Thank you.
Wat het schisma tussen het Oosten en het Westen betreft, is dit deels te wijten aan de buitensporige pretenties van de Kerk van Rome, die de Oosterse kerken wilde latiniseren en alles veel te veel vanuit Rome wilde regelen, zonder rekening te houden met de Oosterse gevoeligheden. Er waren blunders aan beide kanten. Het is waar dat de orthodoxe kerken zich daardoor van een kostbaar eenheidsprincipe ontdaan hebben en dat zij onderling verdeeld geraakt zijn. Tussen Moskou en Constantinopel heerst niet altijd een goede verstandhouding. Weliswaar bezit de patriarch van Constantinopel het hoogste morele gezag, maar het is slechts een primaat van eerste onder zijn gelijken. En aangezien er nog maar een paar duizend christenen in Constantinopel zijn, denkt Rusland graag dat het Tweede Rome eerder Moskou dan Istanbul is. Gelukkig is er van de katholieke kant veel vooruitgang geboekt in de betrekkingen met de orthodoxen. Er is nauwelijks nog discussie over het filioque, dat in de tijd van Karel de Grote onachtzaam aan het credo werd toegevoegd. Wat betreft de verklaringen van de katholieke kant, dat de Heilige Geest voortkomt uit de Vader en de Zoon, is die volkomen correct. Ook al spreken Oosterlingen liever over het voortkomen van de Geest uit de Vader door de Zoon. Een ander punt van verdeeldheid is het katholieke dogma over de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maar hierbij moeten we opmerken dat ook in het Westen op dit punt uiteenlopende standpunten bestonden. Thomas van Aquino bijvoorbeeld was geen voorstander van deze theologische stelling. Hij zag niet in hoe Maria zo kon ontsnappen aan het aanvaarden van het universele heil van de mensheid. Het waren theologen als de heilige Ambrosius die de juiste formulering vonden die uiteindelijk aangenomen werd. Maria is ook gered, maar op voorhand, omdat ze voor de erfzonde behoed werd. Zelfs dit onderwerp zou geen discussiepunt meer zijn tussen katholieken en orthodoxen. De belangrijkste vraag die overblijft is de rol van de bisschop van Rome. Sommigen in de orthodoxie zouden bereid zijn zijn hoogste morele autoriteit te erkennen, maar dit zou van Rome veronderstellen dat ze op een soepeler manier het Petrusambt zou beleven. Johannes Paulus II was profetisch toen hij in 1995 de encycliek Ut Unum Sint schreef. Hij verklaarde uitdrukkelijk dat katholieken en orthodoxen samen moeten zoeken hoe ze de rol van de paus als opvolger van Petrus zo correct mogelijk kunnen verwoorden. Het was moedig en gedurfd van zijn kant. Ook Benedictus XVI was er voorstander van. Want de voorstelling van het werkelijk oppergezag van de paus werd in de loop van de eeuwen buitensporig uitvergroot. En de bruske onderbreking van het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 heeft, zoals we gezien hebben, de benadering van deze delicate kwestie uit balans gebracht. Ik deel de overtuiging van de grote Russische theoloog en filosoof Vladimir Solovjov, die in 1900 overleed. Hij is altijd orthodox gebleven, maar was katholiek van geest. We zouden zelfs kunnen beweren dat hij katholiek gestorven is. Hij stak enigszins de draak met zijn orthodoxe, slavofiele confraters door te zeggen: wat jullie relatie met Rome kenmerkt, zijn drie negaties. De Heilige Geest komt niet voort uit de Vader en de Zoon, de Maagd Maria is niet onbevlekt ontvangen en de bisschop van Rome heeft geen centraal leergezag. Zijn hoop, die ook de mijne is, was dat het ten aanzien van het opdoemen van de antichrist zou zijn dat de eenheid van de christenen bereikt zou worden. In confrontatie met de geest van het kwaad zal aan het einde der tijden de eenheid van de kerken uiteindelijk tot stand komen. Wanneer de Heer zich in glorie zal openbaren, zoals Paulus in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen uitlegt, zal zijn komst voorafgegaan worden door de geloofsafval van velen. Dit wordt ook bevestigd in het evangelie van Matthäus. Dat spreekt over het verkoelen van de liefde van velen. Johannes zegt in zijn eerste brief dat er veel antichristenen zijn opgestaan. In de 20e eeuw waren er enkele beruchten: Lenin, daarna Stalin en Hitler. Ze stelden zich op als goddelijke plaatsvervangers. Denk maar aan de grote Hitlerbijeenkomsten, aan de praalwagen met een enorme monstrans, met daarin een hostie versierd met het hakenkruis. Het was een manier om het geloof in Christus te bespotten en te vervangen door een moorddadige ideologie. Lees de korte vertelling van de Antichrist van Salavjov, een vlijmscherpe lezing die ons zou moeten informeren over de tijd waarin wij leven. We lazen ook vandaag uit De Kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Léonard. Tot binnenkort.